Hallo allemaal en welkom bij de BIM-podcast. Vandaag spreken we met Lucas over zijn functie als BIM-manager bij Schiphol. Welke uitdagingen hebben zij als opdrachtgever? Lucas, in ieder geval al bedankt om hier te zijn vandaag. Maar voor onze luisteraars, kun jij eens uw eigen eens voorstellen? Wie bent jij en wat doet jij specifiek?
Ja, dan komt die vreselijke Hollandse stem naar voren.
Dat maakt niet uit.
Ik ben Lucas van Biel, geboren en getogen in Maastricht, 28 jaar. En ben op dit moment BIM-manager voor Royal Schiphol Group, oftewel Schiphol. En daar werk ik hoofdzakelijk aan project APIR. Een project dat niet altijd even positief in het nieuws is. Maar hoe meer uitdagingen, hoe meer doelen je hebt op je project.
Dat klinkt zeer herkenbaar, BIM en de uitdagingen. Kun je dus even schetsen hoe u, want je zegt het zelf, 27, 28 jaar.
28,
excuseer. Hoe uw loopbaan of uw studententijd, wanneer zijn er getriggerd geweest over BIM? Of wanneer kwam dat op uw pad? Want als ik het goed begrijp, je bent altijd gepassioneerd geweest door vliegtuigen.
Ja. Ja, helemaal bij het beginnen. Als 9-jarig jochie had ik me in de hoofd gehaald dat ik piloot wilde worden. Zoals velen misschien weten, mijn ouders hadden geen 140.000 euro liggen. En dat is wel wat die opleiding kost. Dus dat werd het niet direct. En toen ben ik aviation engineering gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. En heel erg leuk, heel veel passie. Maar ik had uiteindelijk niet op tijd mijn propeduizen afgerond. En moest stoppen met die opleiding. En ja, in de basis, ik wilde gewoon studiefinanciering behouden. Want ik had het wel naar mijn zin in Amsterdam. En ja, toen dacht ik, vond vroeger dijkjes bouwen ook wel leuk. Dus ik ga wel civiele techniek doen. En dan studeer richting waterbouw. Nou, zo geschieden. En dat begon allemaal met de motivatie die ik net noem. Verwacht je niet al te hoge cijfers. Dat werden 5,5's en dergelijke. Niet helemaal wat je zou willen. Ja,
juist met de hakken over de sloot.
Met de hakken over de sloot, ja. En toen kwam er op een gegeven moment, werd door docent Richard de Nier, werd het vak BIM gegeven. En toen heette het nog niet BIM, het was meer technisch ontwerpen. Maar ik noem het voor deze podcast in ieder geval even BIM. En daar viel bij mij ineens heel veel op zijn plek. Ik kon mijn passie voor computers en games kon ik er een beetje in kwijt. Gewoon de algemene interesse in techniek kon ik erin kwijt. En ja, vanaf dat moment ging het ineens van 5,5's ging het naar 7's en 8's.
Wauw.
En dat is eigenlijk ook altijd mijn motivator gebleven. Ja, ja. Dat is de lol die ik er altijd in heb gehad. En zo ben ik uiteindelijk ook BIM studentassistent geworden. Samen met andere hele goede jongens daar op de opleiding. En met een paar jongens uit die groep, zijn de Jur Feijen en Rick van Weenum, heb ik toen meegedaan aan de BIM Studenten Battle in 2017. Die werd toen georganiseerd door Bouw in Nederland. En ja, dat was echt een geweldige ervaring. In de basis, wat die battle betekende, we hadden 30 uur om eigenlijk een model op te trekken.
Een specifiek model of gewoon een...
Nou, we kregen van een aannemer, BAM was dat toen, kregen we een soort scan-to-BIM model van het Eiffelgebouw in Maastricht. Alleen voor de casus bevond zich dat gebouw in Alphen aan de Rijn langs het spoor.
Oké.
Okay. Dat is het mooie aan BIM. Ja. Hè? Soms kun je dat soort dingen ook mooi gewoon een andere positie geven. Wij hebben toen een BIM model zo goed mogelijk opgetrokken naar onze visie van BIM. Wat was onze visie van BIM? I is het allerbelangrijkste, de informatie die eraan hangt. En de geometrie moet eenduidig en bruikbaar zijn. Dat betekent dus dat je een paar goede datapunten uit de geometrie kunt halen. En tevens kwam daar ook in voor dat ik ineens de avond voordat we vertrokken las dat je dat het ook goed was als je Dynamo zou toepassen. Ik weet, je bent wel bekend met Dynamo, denk ik. En toen heb ik dat via een YouTube tutorial heb ik her en der wat dingen aangeleerd om
de dag voordien.
Ja, de nacht voordien, letterlijk. En toen werd het nog erger, want ja, toen gingen we daar aan het werk. En nou ja, mijn familie komt uit Maastricht. Dus ik had het geluk dat ik de bouwtekeningen van het Sphinxgebouw kon ik regelen. Die hebben we uiteindelijk relatief weinig gebruikt, maar het was wel heel fijn om je een inzicht te geven van het gebouw. Toen zijn we daar als een malle aan de slag gegaan. Ik heb met Dynamo wat dingen ingebouwd. Jur, zijn specialiteit is infrastructuur. Dus die was heel erg veel bezig met de weginrichting. En dat ook allemaal volgens de goede standaarden goed in te richten. En Rick die was bezig met het bouwkundig deel om dat goed in te richten. We waren heel erg hard aan het werk. Er was een pauze waarin we dus ook in een hotel sliepen met alle deelnemers. Maar ik kan me herinneren dat Jur toen de hele nacht heeft doorgewerkt. Rick had ook heel weinig slaap. Ik volgens mij het meeste. En dat was niet heel veel.
Ja, ja.
En ja, de volgende dag nog harder doorbikkelen. Uiteindelijk alles opgeleverd. En toen bleken wij, vooral omdat we heel veel documentatie en informatie hadden gekoppeld, wat, again, het belangrijkste is aan een BIM, hebben wij dan die studentenbattle mogen winnen. En als hoofdprijs mochten wij naar Autodesk University in Las Vegas.
Zeer, zeer mooi verhaal eigenlijk. Ja. Het zou zelfs een podcast waardig zijn, volgens mij.
Volgens mij ook. Je weet me te vinden.
Ja, zeker.
En dan zorgen we dat die andere twee er ook bij zijn.
Ja, wel, dat zullen we zeker regelen. BIM, hè, want daar ga ik het in deze podcast over. Wat betekent dat voor jou?
Ja, ik stel die vraag ook vaak aan mensen. En voor mij, de afkorting BIM, ik word er een beetje allergisch van, maar dat betekent twee dingen. Allereerst een bijzonder irritant modewoord. Want veel mensen gebruiken het zonder dat ze weten wat het daadwerkelijk inhoudt. En het belangrijkste voor mij is BIM is bouwinformatiemanagement. Niet model. En hoezo noem ik niet model? Omdat het niet afhankelijk is van het model wat jij met je BIM-proces doet. En wat is nou het allermooiste aan BIM wat mij betreft? Is je hebt dat hele mooie bouwinformatiemanagement. Waarbij je onder andere gebruik maakt van geometrie. Die kan 2D zijn overigens. Maar je hebt geometrie. En die kun je voor allerlei andere dingen gebruiken. Een van de dingen die ik ook doe, dat is een VR-bril bij een stakeholder opzetten. Hem door een model meenemen. Zodat zij, terwijl we aan het bouwen zijn, nog aanpassingen kunnen geven. Opmerkingen kunnen geven. Wat zou er eventueel anders kunnen?
Omdat hem zelf de beleving meekrijgt.
Om zelf de beleving mee te krijgen. En ik probeer zelfs, maar dat is een van de dingen waarvan ik hoop dat het me ooit gaat lukken. De zogenaamde ORAD-fase. ORAD is Operation Readiness and Acceptance Test. Om die gedeeltelijk digitaal te kunnen doen. Want dat zou namelijk betekenen dat die fase veel korter kan en we ons gebouw sneller op kunnen leveren.
Oké, okay, dus virtuele oplevering. Mag ik het stellen?
Ja, virtuele oplevering is misschien iets te kort op de bocht. Maar in ieder geval al bepaalde testen en kennispunten kunnen doen voordat het gebouw is uitgevoerd. Ik liet net al even vallen, 2D kan ook BIM zijn. Om dat nog specifieker te maken, wat mij betreft is GIS is een vorm van BIM.
Ja.
En dat is ook een van de manieren hoe wij dat op Schiphol onder andere proberen te implementeren. We hebben een enorm goed geoteam. En zij hebben het zogenaamde Schiphol Maps, dus eigenlijk gewoon een ArcGIS-omgeving, waarin voor iedere gebruiker heel makkelijk data op te roepen is. Wat mij betreft, een geometrisch vlak met data zijn de BIM'en.
Dan zijn we al aan het BIM'en. Jij staat zelf in voor PIR-A. Je gaf het al aan bij de introductie. Over hoeveel vierkante meter spreken we daar ongeveer?
Dat is eigenlijk data die ik niet zo direct bij de hand heb.
Ik heb het even op Google ingetapt en ik kwam uit op 50.000 vierkante meter.
Ja, even kijken. Het zijn 4 verdiepingen plus een dakopbouw. Het is 350 meter lang in de eerste fase. Met een breed deel van 50 meter breed en een smal deel van 30 meter breed. Dan hebben we nog 5 Mars gatehouses. 3 Mars gatehouses. Waar je dus of 6 kleine toestellen of 3 grote toestellen aan kunt zetten.
Okay.
Dan hebben we aan de noordkant hebben we nog 4 narrowbody gates. Waar je dus 4 kleine toestellen aan kunt zetten.
De keuze om gaan aan BIM informatie management te doen bij Schiphol, van waar komt die?
Die werd in principe ver van mijn tijd genomen. En in de basis, Schiphol als opdrachtgever is een asset management bureau. Het allerbelangrijkste wat wij doen is onze assets beheren. En onze assets beheren op een manier zodat de operatie niet verstoord wordt. En dat is dus een bepaalde behoefte aan informatie. We hebben het geluk gehad dat er genoeg mensen binnen asset management, ASM, zich bevonden die een bepaalde visie hadden. Die zagen dat BIM daar heel goed aan kon bijdragen. Helemaal omdat het op dat moment toch ook al begon te groeien binnen de uitvoerders. Toen is daar een werkgroep voor gekomen en die hebben bepaalde standaarden voorgeschreven. En dat is eigenlijk het moment dat ik het een beetje jammer begin te vinden, want toen werd de kennis van de uitvoerende partij werd een beetje losgelaten. Niks ten nadele van mijn collega's. De standaard die daar ligt is hartstikke goed voor ASM, alleen niet altijd goed of makkelijk te bereiken vanuit een uitvoerdersperspectief.
Ja, oké, dus we zouden beter kunnen kijken naar het gezamenlijke voordeel van alle partijen dan.
Ja, dus wat mij betreft eigenlijk ook de grootste kans voor een opdrachtgever om BIM toe te passen. Dat is om een eenduidige standaard te ontwikkelen voor jouw assets. En het liefst voldoet hij dan aan een standaard die al wereldwijd bekend is. Maar vooral bij iets als een luchthaven, dat zijn redelijk specifieke assets waar dat vaak wat moeilijker is. Maar realiseer een standaard die je over je hele keten, dus van het eerste schetsontwerp tot het laatste onderhoud of eigenlijk de renovatie, gebruikt kan worden.
Ja, assets, je zei het al daar straks, maar dus we hebben een asset manager.
Ja, een asset management bedrijf. Ja.
Een asset management bedrijf, nog beter. Want Schiphol is natuurlijk enorm groot. Hoe kijken zij naar een virtueel BIM-model? Of een BIM-model? Hoe interpreteren zij dat?
Misschien kan ik het beste uitleggen hoe het proces op dit moment plaatsvindt. We hebben een aannemer die gebruikt de geometrie vaak wel om te bouwen. Niet altijd. Of in ieder geval om zijn bouwwerk te coördineren. En dat doet een ontwerper misschien ook nog wel als er een moeilijk bouwwerk is. En dat is een terminal over het algemeen wel. En de aannemer die levert uiteindelijk dat 3D-model op een manier zoals wij voorschrijven, levert hij dat op. En dat gebeurt op een bepaalde plek op een bepaalde manier. En wij trekken alle data daaruit die we nodig hebben. Die wordt gepoord naar de systemen. En op dit moment blijft de geometrie nog een beetje achter wat we daarmee doen. Die slaan we plat naar de 2D voor ons GIS-systeem. Ja. Maar eigenlijk de 3D-geometrie wordt lang niet altijd even goed bewaard.
Dat is na oplevering dat jullie ze plat slagen en dan de data eruit halen.
Ja, dat is op dit moment zo. Ja, Kijk, we zijn er wel mee bezig. Het is een altijd ongoing proces. Een proces is nooit af, want de wereld verandert, wij veranderen. Dus er zijn altijd behoeftes die anders zijn en mogelijkheden die anders zijn. En we zijn wel meer en meer uiteindelijk de modellen ook aan het bewaren, zodat we die uiteindelijk met een zogenaamde datadrop 1 hebben. Een proces, daar bevinden zich 6 datadrops in. 6 is de uiteindelijke eindoplevering. 1 is eigenlijk startproject. En bij die datadrop 1 levering, dan kan een architect of een ander ontwerpbureau kan dus al meteen zien hoe de situatie ter plekke is, vooraleer dat hij begint met zijn ontwerp te realiseren. Ja.
Dus jullie hebben eigenlijk 6 stappen gedefinieerd waar elke partij die erop aansluit op een bepaalde stap zijn nodige data en info er
naar ons moet leveren. Ja.
Oké. Dat is mooi.
Want de exacte samenwerking gedurende een project, daar wil je als opdrachtgever wel controle over hebben. En je wil zeker weten dat de data die jij aan het einde van die trein wil, dat die van tevoren al goed gegenereerd wordt en betrouwbaar is. Maar hoe mensen samenwerken, of jij nou een model uitleent in Revit, of dat jij nou een model alleen als kopie stuurt iedere week, dat maakt mij in de basis voor de meeste projecten die we hebben vrij weinig uit. De rol van mij als BIM-manager ten opzichte van een BIM-regisseur is dat ik op de grote projecten veel dieper inga en eigenlijk meer samenwerk met een aannemer om het proces wat beter te begeleiden. Het is een groter project.
Ja.
Het is een ingewikkelder project waarbij je dus sneller moet schakelen en eigenlijk ook constant in de gaten moet houden, worden mijn belangen als opdrachtgever hier wel goed in verwerkt.
Dus het is echt een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Correct.
Dat is wel een mooi. Je sprak daarnet over BIM-regisseur. Werken jullie dan met een echt BIM-bedrijf, BIM-team bij Schiphol? Of hoe mag je dat?
Ja, we hebben meerdere BIM-functies binnen Schiphol.
Okay, BIM-functies. Zet er BIM voor en het is...
Ja, dat merk je heel erg. Dat is toch bijzonder irritant modewoord weer. Nee, we hebben meerdere BIM'ers, BIM-functies. Maar het liefst noemen we ze IM'ers, oftewel informatiemanagers. En we hebben een groep van, volgens mij op dit moment, pin er niet op vast, 6 personen zitten bij het zogenaamde Schiphol Projects. Dat is het team, dat is het projectenteam. En zij doen dus de kleine standaard onderhoudsprojecten, groot onderhoud en dergelijke, dat wordt allemaal daar geregeld. Dan zit er dus een stuk minder sturing op. Dan is het vooral controleren wat er binnenkomt, voorschrijven wat er gedaan moet worden, controleren wat er binnenkomt. En dan hebben we nog een IM'er aan de asset management kant. Die is dus heel erg bezig, dat is Milan, dat is echt een topgozer. Die is heel erg bezig om asset management te laten snappen wat je kunt leveren als BIM. En kijken hoe wij een BIM daar goed op kunnen aansluiten.
Ja.
Dus hij is echt wel een key persoon als jij iets nodig hebt uit je BIM. Of als jij om wat voor reden dan ook een bepaalde functie wil onderbrengen.
Hij maakt de vertaalslag.
Hij kan daar heel goed, daar kun je heel goed mee sparren. En, dat is misschien nog wel een van de belangrijkste functies die we hebben. We hebben op Schiphol een data dictionary. De Data Dictionary Schiphol, de DDS. Die data dictionary die schrijft eigenlijk voor hoe alle assets beschreven moeten zijn. Dus zowel welke informatie moet aan het model hangen, als welke codering hoort bij een object, hoe is het gegroepeerd, enzovoort, et cetera. Hoe moet uiteindelijk de weergave eruit zien op het moment dat het geleverd wordt naar Schiphol? Dat is de basis. En dat is een heel goed initiatief waar we hard mee bezig zijn, maar die is nog niet af. En Ariska Droog, die zit daarop. Die is heel veel wijzigingen daarvoor aan het doornemen. Is ook in close contact met onze zogenaamde main contractors. Dus onze vaste aannemers die een vast contract hebben bij ons om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. En dat hoort ook bij het proces van constant verbeteren van onze data, van onze modellen en van ons bouwproces. In de basis is dat waar BIM altijd voor is. Het meest efficiënt en het liefst ook zo goedkoop mogelijk, maar het meest efficiënte bouwproces.
Ja, qua standaardisatie, hoe gaan jullie daarmee om binnen Schiphol?
We zijn er vrij vroeg met onze systemen begonnen. Dus
systemen, dat is een term dat is system engineering, neem ik aan?
Nee, of in dit geval niet. Nee. Wat ik even specifiek bedoel, dat is, we hebben een hele hoop digitale beheersystemen. En dat kan alles zijn van een GIS-systeem waarop jij je data kunt vinden over een bepaalde asset, tot een camerasysteem dat een VOP, een vliegtuigopstelplaats, okay, het platform waarop je daadwerkelijk instapt.
Ja, dank voor de afkorting te vertellen.
Ja, precies. dus uiteindelijk de plek waar het vliegtuig beladen wordt in de gaten houdt. En er zitten nog een hele hoop systemen omheen. Ik ken ze ook lang niet allemaal. Maar in de basis is dus de belangrijkste taak, again, dat wij informatie leveren aan die systemen. En omdat wij vrij vroeg begonnen zijn met ons BIM-proces om die informatie dus te voorzien, toen waren er nog niet zo heel veel standaarden. Dat was natuurlijk ook toen al bezig met OpenBIM IFC. En daar zijn we wel mee begonnen. Ik ben zelf, en dat wordt me vaak niet in dank afgenomen, niet per se een voorstander van IFC. Ik roep wel eens, iets dat alles kan, kan eigenlijk niks goed. Maar we hebben daar een tussenvorm in proberen te leveren. We leveren altijd een IFC, zodat we zeker weten dat we open standaarden, vooral datatechnisch, dat we dat hebben. Maar tegelijkertijd worden bronbestanden, die tegenwoordig het vaakst door een aannemer in Revit gemaakt worden, worden die ook meegeleverd. Dus zoveel mogelijk proberen te waarborgen, zoveel mogelijk data proberen te bewaren.
Ja. In zo'n tender, hoe wordt BIM daar mee in opgenomen?
Nou, we hebben natuurlijk gewoon een ILS die meegeleverd wordt, de informatieleveringsspecificatie.
Specifiek voor de luchthaven?
Specifiek voor de luchthaven. We hebben een aparte ILS. Het team waar ik het net over had, Milan en Riska, die zijn onder andere ook bezig met het upgraden naar ILS 5.0. Maar dat verandert vrij snel, want op mijn project bijvoorbeeld de APIR, dat is ook al zo lang aan de gang. Dat is in 2017, 2018 begonnen. Dus we werken nog met ILS 3.1. Dat is ook altijd een trucje, hoe ga je dat weer om elkaar laten aansluiten? Ja. Maar ja, je gaat de leveringsspecificatie van een project niet halverwege veranderen. Mm-hmm. Maar er wordt altijd een ILS meegeleverd. En daar wordt een basis voor geschreven. En naarmate een project groter is al helemaal, maar over het algemeen zit er altijd ook een BIM-regisseur naast een projectmanager, die gedurende het hele project de aannemende partij aan het sturen is. Bij de grote projecten, zoals APIR, wordt specifiek het gebruik van BIM ook voorgeschreven, omdat het gewoon goed is voor je coördinatie.
Ik ben ook zelf betrokken bij een zeer groot project hier in België. Je merkt dat je 's nachts nog wel eens ligt te processen over een oplossing die je wil zoeken. Wat zijn de zaken die jou zo 's nachts al eens wakker houden, BIM-procesmatig?
Waar moet ik beginnen?
Dat hoeft er maar één te zijn, hoor.
Ja, nou ja, kijk, we hebben een vrij speciaal project dat niet altijd even soepel loopt. Dus als ik zeg, waar blijf je 's nachts wakker van? Dat is eigenlijk vooral, hoe zorg ik dat een project dat niet meer het mooiste is qua BIM-management weer terug op de rails komt. Maar als ik kijk naar de basis standaardprojecten waar je het meeste zorgen over maakt, dan is het toch altijd de interpretatie van bepaalde eisen, BIM-eisen vooral, door opdrachtnemers.
Ja, oké.
Want je merkt heel erg, een opdrachtnemer, die wil ook geld verdienen. En soms gaat dat echt wel te ver, dat wij offertes binnenkrijgen en dat we denken, volgens mij is het een beetje overdone. Dat hoort een beetje bij het spelletje opdrachtgever, opdrachtnemer. Maar tegelijkertijd kan het ook groter zijn dat hij een heel proces opzet en dat het uiteindelijk heel erg goed is voor hem. En dat het in principe wel een goede interpretatie is, maar dat het toch niet voldoet aan onze informatiesystemen. En dat zijn de momenten dat een BIM-regisseur echt zwaar moet aantonen van, hoe kan ik dit recht trekken? Hoe kan ik het project sturen? Dat wij binnenkrijgen wat we willen.
Dan ga je samen in gesprek met de...
Eigenlijk je even knieën aan de opdrachtnemerskant. Zoals vaak ook een BIM-regisseur of een BIM-manager. Ja.
Oké, er zijn zaken die je 's nachts nogal eens wakker laten liggen. Maar wat zijn zo de zaken waar je echt energie van krijgt? Dat je zegt van, god, ja, hier ze. Ja.
Dat is ook heel veel. Nee, de speciale dingen.
Ja.
Kijk, we hebben het al over gehad. Wat is zo mooi aan BIM? In BIM heb je uiteindelijk een stukje geometrie dat je voor allerlei dingen kunt en misschien ook wel eens misbruiken, maar vooral gebruiken.
Ja, klopt.
En af en toe even een render maken om iemand duidelijkheid te geven in een proces. Te kijken hoe je dat ergens anders kunt toepassen. Daar krijg je enorm veel energie van. Toegevoegde waarde bijvoegen zonder al te veel geld te gebruiken. Dat is echt een van de leukste dingen op een project. En waar ik heel veel energie van krijg, dus als ze al dan niet met een bezoek, of in ieder geval als ik de bouwplaats op ga en dan maak ik een standaard rondje en dan eindig ik meestal bovenaan op de punt van het gebouw op het dak. Dan kijk je over heel Schiphol uit en dan denk je, jezus, wat heb ik elke mooi werk.
Ja, eigenlijk wel. Ik denk het zeker is interessant is om daar boven op dat gebouw te staan.
Maar wat ik wel heb, dat is ook een heel uniek ding waar ik zeker energie van krijg. Zoals ik zei, ik ben een enorme nerd en ik ben er trots op.
Ja.
Wat ik ook bij me heb, dat is een drone. En okay. Nou denk je, drones en luchthavens, zullen we daar even mee oppassen? Inderdaad, je mag niet om een luchthaven vliegen. Maar ja, als jij nou een overdekte bouwplaats hebt, waar je drone geen GPS-ontvangst heeft en waar je het vliegverkeer niet kunt hinderen, dan kun je binnen op een bouwplaats kun je hele mooie beelden maken.
Ja.
En je kunt ook inspecties uitvoeren.
Ja, klopt.
En zo gebeurde het laatst opeens dat, nou, het hele verhaal zal ik je besparen, maar dat ik de resident drone flyer werd voor het project. En dat wij binnen meerdere opnames aan het maken waren en inspecties aan het doen. Want we hebben ook, het is oprecht een mooi gebouw. Ik heb altijd op z'n zachtst gezegd kritiek op architecten.
Ja.
Misschien wel iets meer extreem dan dat.
Ja, okay.
Maar hier is een architect goed aan het werk geweest, want het is een functioneel gebouw dat er ook nog echt mooi uitziet. We hebben, omdat ons gebouw bestaat uit 4 verdiepingen, beneden hebben we vooral kantoren. De eerste verdieping, dat noemen we dan Schengengebied. Ik weet niet of je bekend bent met Schengen en non-Schengen.
Tax.
Precies. Als je binnen Europa vliegt, dan heb je vooral een Schengengebied. Dan hoef je geen grenscontroles te houden. Dus je gaat niet de EU uit. Dus geen paspoortcontrole. Maar inderdaad ook binnen je belastingzone blijft alles hetzelfde. Dan kun je een verdieping binnen de pier, kun je een verdieping hoger gaan. Dat is non-Schengen screened gebied. Dus buiten Schengen, maar wel veilige landen. Bijvoorbeeld Amerika zou daar aankomen. En dan heb je non-Schengen unscreened gebied. En dat zijn wat wij onveilige landen noemen, die buiten de Schengenzone noemen. Waarom is het een onveilig land? Het voldoet niet aan de standaard security die wij vereisen als we met een land een connectie hebben. Nou, dan hebben we tevens in die pier hebben we een heel systeem dat je dus door security en paspoortcontrole kunt, zodat je binnen die pier kunt transferen. Dus het is eigenlijk niet alleen een pier, het is ook nog een soort halve terminal.
Ja.
Heel erg gaaf. Hij is ook modulair voorbereid om uiteindelijk op de nieuwe terminal van Schiphol aan te sluiten die al is ontworpen. En dan hebben we nog busstations beneden. Dus het is een heel ingewikkeld gebouw waar alles in zit.
Je hoort de passie over het gebouw. Hoor je.
En ik als civiel technici die er echt een sport van maakt om mensen die bouwkundig zijn af en toe even een duwtje te geven dat civiele techniek echt wel heel veel leuker is. Kan met heel veel passie over dit project praten. Ja. Het is gewoon mooi, het is uitdagend en bovenal het is megalomaan en speciaal.
Je hoort het in je uitleg dat je volledig gepassioneerd bent door het project aan zich. Misschien om onze luisteraars nog een gouden tip. Ik vraag meestal aan mijn gasten, wat is een ultieme tip die je met onze luisteraars wil delen met betrekking tot BIM, maar dan vanuit de opdrachtgever?
Vanuit de opdrachtgever, ja. Zorg dat je een goede standaard hebt waarbij je aan de voorkant al beslist wat je aan het einde nodig hebt. Zodat jouw databestendigheid over je hele proces hetzelfde is. Want dat zal uiteindelijk ook de aannemer beter helpen aansluiten op de ontwerper, beter helpen aansluiten op de ingenieur. Je maakt je hele proces beter als jij een eenduidige standaard uitvraagt.
Oké, goed. Het is bijna bouwvak, zo zeggen ze toch in Nederland?
Ja.
Staat er iets op het programma? Gaan duiken bijvoorbeeld?
Ja, ik heb er nog niet een exacte datum voor, maar ik ga binnenkort met een collega zeker weer in Nederland duiken, ja. Met heel veel plezier.
Oké.
Maar mijn vakantie die heb ik voorlopig even niet gepland. Ik ben afgelopen februari heb ik een hele toffe tocht gemaakt door Scandinavië in een oude auto. En mijn vakantiedagen die zijn ook een beetje ten einde.
Okay.
En daarnaast, ik heb zoveel passie voor mijn project dat ik ook wil dat het goed komt. En het heeft af en toe een beetje ondersteuning nodig.
Dat klopt. Oké, goed. Lucas, ik wil u enorm bedanken, echt waar. Ik vond het een ontzettend interessant en inspirerend gesprek.
Ik ook.
En de student battle, daar regelen we nog. Hè?
Ja, dat komt sowieso wel.
Goed, Lucas, merci.
Dankjewel.
Dit was de BIM-podcast voor deze week. Bedankt om te luisteren. Alle afleveringen over de BIM-podcast kan je terugvinden op Spotify en meer info over BIM kan je terugvinden op www.bimforum.be.